Wij openen vanmiddag gemeenten op twee plaatsen Gods woord, allereerst in het Oude Testament. Daaruit lezen wij samen Jesaja 61 vers 1 tot en met 3. En vervolgens in het Nieuwe Testament, wij lezen daaruit Matteüs 5 vers 1 tot en met 12. Dus Jesaja 61 vers 1 tot en met 3 is de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing is Matteüs 5 vers 1 tot en met 12.
De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofts voor een benauwden geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Dan Matteüs 5. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.
Gods woordgemeente wordt verkondigd vanuit het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, Matteüs 5. En daarvan vers 4, Matteüs 5 vers 4, daar luidt Gods woord in onze tekst: zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden, van de prediking. De tekst waaruit vanmiddag het woord wordt verkondigd is ook het thema voor de prediking. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Twee gedachten: allereerst treuren aan Jezus voeten, vertroost door Jezus woorden. Treuren aan Jezus voeten, vertroost door Jezus woorden. Gemeente, heeft u wel eens gehuild? Wat is dat eigenlijk een rare vraag? Heeft u wel eens gehuild? Ik denk dat wij allemaal wel meer dan één keer gehuild hebben. Denk alleen maar aan het moment, kinderen, als er een kindje geboren wordt. Alles goed mag gaan, over een aantal weken hopen wij opnieuw weer vader en moeder te worden. En wat is het dan ook altijd spannend als na de geboorte, en dat is een keer gebeurd, een van onze kinderen niet meteen huilt. Dan duren seconden uren. Wat ben je blij als je opeens heel voorzichtig het huilende stemmetje van zo'n kleintje mag horen. Dat klinkt je toch als muziek in de oren als vader en als moeder. Huilen. Wie heeft dat niet gedaan in zijn kinderjaren? Als je kind op straat aan het spelen bent en je komt opeens lelijk te vallen, en dat doet je zeer. Als je dan huilend naar je moeder gaat om getroost te worden. Als je ruzie hebt op school of met je broertje of zusje, als je die mag hebben. Wie heeft er ook wel niet eens een keer als jongere gehuild? Soms samen met je vrienden of vriendinnen. En welke jongere heeft wel eens niet een keer alleen gehuild? Alleen onder de dekens. Slaapkamer. Als wellicht opeens zomaar die eenzaamheid op je valt. Of de vraag, waar leef ik nou eigenlijk voor? Wie ben ik? Als je geconfronteerd bent met problemen uit de kring van je vrienden of vriendinnen. Je erover na ging denken s'nachts. Dat je allemaal te veel werd. Welke volwassene heeft nooit eens gehuild? Het graf van je vader of moeder. Tijdens die zorgelijke periode met een van je kinderen. Toen je machteloos voelde, omdat je aanvoelde dat die jongen waar je handen al vol aan had een hele andere kant op ging dan dat jij en je vrouw samen wilden. En je ondanks het vele praten en waarschuwen merkte, ik heb geen grip meer op hem. Zo kent denk ik elke leeftijdsfase wel zijn eigen tranen. Wat is het aan de andere kant ook een zegen, gemeente? Dus je kan huilen. Het zou goed kunnen dat er vanmiddag iemand in de kerk zit die zegt bij zichzelf denkt, dominee, waar heeft u het over? Ik heb eigenlijk nog nooit gehuild. En wat kan dat ook een pijn doen? Je wel wil huilen, maar je kan niet meer huilen. Wat is het ook een zegen? En u moet dat ook maar eens gewoon in de gaten gaan houden, vooral tijdens het lezen van de psalmen. Dat de Heere juist wel heel veel aandacht geeft aan huilen en aan tranen. Ik denk dat voor de meesten onder ons het onderwerp eigenlijk een beetje bedreigend is. Tranen en huilen en de vraag, heeft u wel eens gehuild? We lachen wel graag met elkaar, maar huilen. Maar dat uitgerekend de Heere, jongelui, let daar ook gewoon eens op als je zelf in de Bijbel aan het lezen bent. Dat uitgerekend de Heere ontzettend veel aandacht geeft. We hebben het ook gezongen, een aantal psalmen. Er zijn trouwens meer psalmen waarin dat naar voren komt. Tranen van blijdschap, van vreugde, van dankbaarheid. Maar ook tranen van verdriet, van pijn, bitterheid, eenzaamheid. En de Heere zegt dat niet alleen, maar ik denk ook even aan dat ontroerende moment. Meerdere keren tijdens zijn leven heeft de Heere Jezus toch ook gehuild. In het graf van Lazarus. De hof van Gethsemane. Andere momenten die ons onbekend zijn. Ook daarin was hij toch waarachtig mens. Zowel in zijn blijdschap, bijvoorbeeld tijdens de bruiloft van Cana. Toen zat de Heer Jezus ook niet met een uitgestrekt gezicht erbij. Als ook tijdens andere momenten. Bij het graf van zijn vriend. Als je zo de Bijbel leest, dan valt ook op dat er op verschillende manieren wordt ingegaan op huilen. Soms spreekt de Heer heel vertroostend. Andere momenten heel ontmaskerend, dat de Heer valse tranen, krokodillentranen zouden wij vandaag de dag willen zeggen, ontmaskerd door het woord. Maar hier vanmiddag in het evangelie van Matthäus, roept de Heer Jezus ook, op om te huilen. Zalig zijn zij die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met die woorden treuren? Wat voor manier van huilen heeft de Heer Jezus daarmee eigenlijk voor oog? Wel, het is goed om allereerst op te letten op de omgeving van onze tekstwoorden. Zalen spreking, al zijn het zo uitspraken kort achter elkaar, ze staan niet op zichzelf. En zo mogen ze eigenlijk ook niet bepreekt worden. Keer op keer is het nodig om die woorden van de zalen sprekingen te plaatsen tegen de achtergrond van het Matthäus-evangelie. Een van de dingen waarin Matthäus zich onderscheidt van andere evangelisten, neem dat ook mee jongelui, is dat hij het evangelie beschrijft aan de hand van het Oude Testament. Je moet Matthäus eigenlijk ook voorstellen, ook letterlijk zo in je gedachten, als een man die achter de tafel zit te schrijven en die twee kanten opkijkt. Aan de ene kant kijkt hij van achter die tafel terug op het leven van de Heer Jezus zoals hij hem zelf heeft leren kennen. Matthäus is toch Levi, de tollenaar, werd een van Jezus' discipelen en heeft de Heer Jezus ook meegemaakt meerdere momenten tijdens de wonderen die de Heer Jezus verricht heeft, maar in het bijzonder ook aan het einde van Jezus' leven en ook na die vroege paasmorgen toen de Heer Jezus weer was opgestaan uit de doden, behoorde de Heer Matthäus ook tot de kring van Jezus' discipelen die als een van de eersten het ook mochten horen, de vredegoed, de paasgroet, weest gegroet. Maar Matthäus kijkt niet alleen naar Jezus' leven zoals hij Jezus zelf heeft leren kennen in de jaren dat hij met de Heere Jezus omging. Hij kijkt ook naar een andere kant. Op zijn schrijftafeltje ligt ook een boekje. Dat is een Bijbeltje. De Bijbel van Matthäus is het Oude Testament, Genesis tot en met Maleachi. Meteen valt Matthäus al met zijn evangelie, wat dat er gaat, met de deur in huis. Laten we ook maar even kijken. Gemeente moet een aantal keren terugbraderen en bladert u ook maar met me mee. We gaan eerst maar eens naar Matthäus 1 vers 1. Om eerst eens te zien hoe deze evangelist het leven van de Heer Jezus heeft beschreven. Als enige evangelist begint Matthäus zijn boek met een geslachtsregister. Kijkt u maar met me mee, vers 1. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En er volgen allemaal namen vanaf Abraham tot en met de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is niet zomaar een opsomming van namen die Matthäus dan in zijn evangelie voorbij laat gaan. Nee, Matthäus heeft ook heel bewust iets voor ogen. Hij zegt dat in vers 17 van hoofdstuk 1. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten, 2 keer 7. En van David tot de Babylonische wegvoering zijn 14 geslachten, 2 keer 7 weer. En van de Babylonische wegvoering tot op Christus zijn 14 geslachten. Dus Matthäus wil als het ware daarmee aangeven, ik wil de geschiedenis van de Heer Jezus, zijn leven, zijn prediking beschrijven tegen de achtergrond van het Oude Testament, vanaf Abraham tot Christus. En dat doet Matthäus niet alleen op deze manier, door de Heer Jezus ook nadrukkelijk te plaatsen in de lijn van de geslachten, iets wat je in het Oude Testament ook meerdere keren tegenkomt, die hoofdstukken waar al die rijen met namen voorbij komen, zodat je als vader of als moeder aan tafel tijdens het Bijbellezen met de kinderen wel eens afvraagt, moet ik dat nu ook lezen naar de kinderen erbij zitten? Maar God laat daarmee zien dat hij de God der geslachten is. En dat hij van kind tot kind zijn naam voortplant binnen de bedding van het genadeverbond. Matthäus schrijft dus het leven van de Heer Jezus vanuit het Oude Testament. En vandaar dat het ook als het ware een refrein is in zijn evangelie, door op belangrijke momenten tijdens Jezus' leven te laten zien dat de schriften, het Oude Testament, tot vervulling is gekomen. Als een refrein klinkt het vanaf het begin tot en met het einde van het Matthäus-evangelie, opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeet Jesaja of door de profeten. En dan volgt er een citaat uit het Oude Testament waarin Matthäus laat zien, hier op dit moment tijdens het leven van de Heer Jezus wordt nu deze belofte vervuld. Het is de Christus der schrift, waarvan de profeten getuigden dat hij komen zou. En hij laat nu zien in zijn leven dat hij ook gekomen is om het woord, het Oude Testament, te vervullen. Maar dat niet alleen, heel concreet aan de hand van citaten. Matthäus laat ook zien dat de Heer Jezus in zijn hele optreden, vanaf het begin, vanaf de kribbe tot aan het kruis, zich laat kennen in het gewaad van de schrift, in het gewaad van het Oude Testament. En dat doet Matthäus vooral in die eerste hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 7. Hij laat bijvoorbeeld zien dat de Heer Jezus op de vlucht gaat. Vlucht voor Herodes, als enige evangelist vertelt hij die geschiedenis. Omdat Herodes erop uit is om de Heer Jezus als een bedreiging, die hij beschouwt als een bedreiging, om het leven te brengen. En daarom heeft hij zijn soldaten de opdracht gegeven om alle kinderen onder de 2 jaar om het leven te brengen. En de Heer Jezus wordt dan meegenomen door Jozef en Maria, die in de nacht door een engel zijn gewaarschuwd voor het dreigende gevaar naar Egypte. En na het sterven van Herodes komt de engel weer bij Jozef en maakt bekend dat hij terug kan gaan naar het beloofde land. Maar dan zegt Matthäus ook wat. En ik zit dan in hoofdstuk 2, kijkt u met me mee, vers 15. Als Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 2, vers 15, dan zegt hij en... Hij was al daar, dus de Heer Jezus in Egypte, tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, en dat is dan Hosea, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus Matthäus wil zeggen, kijk hier op dit moment als de Heer Jezus samen met zijn ouders teruggaat van Egypte naar het beloofde land Kanaan. Dat heeft Hosea al jaren, eeuwen geleden voorspeld. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Alleen als u Hosea erop naslaat en doe dat straks maar eens thuis, dan zult u merken dat de profeet Hosea niet de Messias, maar het volk Israël bedoelt. En dat Hosea in dat hoofdstuk terugkijkt op de geschiedenis die al achter de profeet ligt. En dat Hosea in zijn boek op dat moment Israël als het kind, de zoon van God beschouwt. Die door de Heere teruggebracht werd in het beloofde land Kanaan toen God het volk verlos uit het slavenhuis. Om het een plaats te geven in het beloofde land Kanaan. Matthäus wil daarmee zeggen, zoals toen Israël teruggeroepen werd door God uit Egypte, zo wordt nu Jezus teruggeroepen uit Egypte. En zoals toen het volk Israël door de Jordaan het beloofde land inging, zo gaat nu Jezus door de Jordaan, de doop van Johannes de Doper, het land Israël in om te preken. En zoals het volk Israël 40 jaren door de woestijn zwierf, zo verbleef de Heer Jezus 40 dagen en nachten in de woestijn. En zoals het volk Israël in die woestijn door de Satan beproefd werd, verleid werd, zo wordt de Heer Jezus in de woestijn verzocht door de duivel. En zoals het volk Israël in de woestijn als eerste verzoeking om brood en om vlees ging vragen bij God, omdat ze dachten dat ze om zouden komen van de honger en de dorst in het droge, dorre woestijnzand, zo wordt de Heere Jezus in de woestijn als eerste verzocht als hij hongert. En de duivel tegen hem zegt, zeg tot die stenen dat ze brood worden. Met andere woorden, Matthäus wil laten zien dat de Zoon van God over gaat doen wat Israël verkeerd deed. En dat hij blijft staan in de woestijn waar Israël valt. En dat hij niet wil zondigen, terwijl hij wel kan zondigen als waarachtig mens, terwijl Israël wil zondigen en ook daadwerkelijk gaat zondigen. En als de Heer Jezus in gesprek is met de Satan en hem gaat weerleggen, dan citeert de Heer Jezus uit het Oude Testament, en dat doet hij alleen maar uit het boek Deuteronomium, Deuteronomium 6 tot en met 8. De kernhoofdstukken waar de Heer en het volk Israël oproept om hem helemaal van harte te gehoorzamen. In alle drie de verzoekingen die de Heer Jezus ondergaat, doorstaat, citeert hij uit die hoofdstukken. Om duidelijk te maken dat wat het volk in de woestijn liet liggen, het boek Deuteronomium, door hem in de woestijn wordt opengelegd om de Satan daarmee als een zwaard te wederstaan. En zoals de Heere Jezus in die geschiedenis laat zien, dat hij niet alleen over gaat doen wat het volk heeft laten liggen, maar ook aan het volk Israël laat zien wat echte gehoorzaamheid is. De Heere uw God van ganser harte, met ganse gemoed en met al je krachten liefhebben en dienen. Zo laat Matthäus zien wie Jezus is. Hij komt om de geschiedenis te herschrijven. Jongelui, wat is dat belangrijk? Het eerste boek in het Nieuwe Testament wortelt helemaal in het Oude Testament. Je kan Matthäus als evangelist alleen maar begrijpen als je thuis bent in het Oude Testament. En daarom moeten we ook niet geen verschillen gaan maken tussen Oud en Nieuwe Testament. Het was het Bijbeltje van Jezus en zijn discipelen, dus is het ook onze Bijbel. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zegt Matthäus. En dan komt de Heer Jezus uit Egypte door de Jordaan. En met dat hij opreist uit het water, zegt hij tegen Johannes de Doper, laat af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid, de volkomen gehoorzaamheid te vervullen, te betrachten. Zo schildert Matthäus de Heer Jezus. En dat doet hij niet alleen op die beslissende momenten, dat doet hij ook op een moment in Matthäus 4 en Matthäus 5. Kijkt u maar met me mee, als de Heer Jezus een grote schare bijeen heeft vergaderd. Ik zit dan aan het slot van hoofdstuk 4. En die schare meeneemt naar de berg. En dan zegt Matthäus in vers 1, kijkt u maar mee van hoofdstuk 5, Jezus de schare ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbende, leerde hen. Het is alsof de Heer alsof Matthäus nu stap voor stap wil laten zien wat de Heer Jezus doet. Hij klimt op een berg, gaat zitten, opent zijn mond om te leren en hij zegt tegen het volk, het is alsof Matthäus daarmee op een vertragende manier laat zien, wat nu gaat komen is ontzettend belangrijk. En weer zeg ik, gemeente, plaats die woorden van Matthäus tegen de achtergrond van het Oude Testament. Zoals Mozes klom op de berg. Zoals Mozes ging zitten op de berg. Zoals Mozes zijn mond opendoet op de berg om te leren. Zo spreekt Jezus op die berg. En zoals Mozes namens God 10 woorden moest spreken, de 10 geboden, zo spreekt de Heer Jezus ook 10 woorden. Kijkt u maar met me mee. Vers 3 tot en met 10. Vers 3 tot en met 11. 9 keer zalig, zalig, zalig. En dan in het slot, vers 12, komt het slotwoord, het 10e woord. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. 10 woorden van Mozes. De 10 geboden. Tegenover 10 woorden van Jezus. De zaligspreking. Hier zit dus de tweede Mozes. Op de berg. Met om hem heen het volk Israël. Om te leren. Ja, wat te leren? Wel om de wet te leren. Want dat is het onderwerp wat de Heer Jezus behandelt in Matthäus 5 tot en met 7. De wet. En hij laat zien stap voor stap wat de wet van God nu eigenlijk bedoelt. Als de Heer zegt, maar die 2 voorbeelden gebruiken die de Heer Jezus hanteert. Gij zult geen overspel doen. Dan vatten wij dat altijd heel concreet op. Misschien ook wel op zondagmorgen als je zo zit te luisteren. Je bent voor jezelf aan het turven. Gij zult niet stelen. Nou, dat kunnen wij denk ik geen van allen ontkennen. We hebben denk ik allemaal wel eens gestolen. Al was het alleen maar als kind. In de keuken van je moeder. Uit dat rommeltje. Ook dat is stelen. Maar als je dan hoort, gij zult niet echt preken. Dan kun je misschien voor jezelf zeggen, nou, gelukkig ben ik daarvoor bewaard gebleven. Maar als de Heer Jezus dan dat gebod uitlegt in Matthäus 5 tot en met 7, dan zegt de Heer Jezus, al kijk je maar verkeerd met je ogen. Al kijk je maar verkeerd met je ogen. Die beelden, die foto's, misschien wel de reclamefolders, toen je van de week over straat reed. Soms bovenkomt in je gedachten, in je fantasieën. En laten we dan maar bij onszelf blijven en ik ook bij mezelf. Nou, die heeft al reden overspel gedaan. Dat is wat gemeente. Je kan die wereld beschrijven wat er in omgaat in je gedachten en je gevoelens. En als er één is, en dat is hij toch, de zaligmaker hier, die daar in één keer zo het licht over laat schijnen. Iets wat wij angstvallig voor onszelf proberen te houden en dat zo open legt hier op de berg, in die bergrede. En als je dan beseft, en ik hoop dat u dat ook beseft, dat er één is die ook dwars door je heen kijkt en alles verstaat. Dan ga je toch heel anders naar die wet kijken. Als de Heer Jezus zo aan het preken is, dan doet hij niets anders dan alleen maar uitleggen wat de wet bedoelt. Dan hoor ik iemand bij zichzelf zeggen: als het vanmiddag die kant op gaat, dan haak ik eigenlijk af. Want wij leven in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus heeft voor ons voldaan, die heeft de wet ook afgeschaft. Wij leven nu uit het evangelie, uit de vergeving van de zonde. We mogen God dienen vanuit de liefde, maar met de wet hebben we niets meer te maken. Nou, dan moet jij vanmiddag voor jezelf nog maar eens Matteüs 5 tot en met 7 rustig doorlezen. En let dan bijvoorbeeld op de afspraak van de Heer Jezus als hij zegt dat hij van de wet geen titel of jota laat vallen, geen punt of komma. Dat hij, om het zomaar eens even eenvoudig te zeggen, de hand niet tilt. En even de dingen onder het tafelkleed schuift als het gaat om de wet. Maar dat hij gekomen is om die te vervullen. En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet afschaffen. Ik zet er een streep onder en vanaf dat moment hebben we er iets meer mee te maken. Maar ik breng het tot zijn bestemming. Ik laat zien wat de wet echt bedoelt. Jongelui, bij dat woord vervullen moet je maar denken aan het leven op de boerderij. In mijn jeugd speelde ik vaak op een boerderij op de Veluwe en er stond een grote varkensschuur. Dan gebeurde het regelmatig dat zo'n vark jongen kreeg. Dan mochten we de schuur niet in, want dan mocht je er niet storen. Maar we waren als kinderen natuurlijk nieuwsgierig en dan liep je er omheen. En dan probeerde je door dat kleine stalraampje naar binnen te kijken. Maar dat lukte nauwelijks, want dat stalraampje was van binnen helemaal bevuild door de stoffen, de vuiligheid in die schuur. Je zag dan heel vaag iets gebeuren. Je hoorde wat geluiden. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus als het gaat om de tijd in het Oude Testament. Maar nu is hij gekomen en veegt dat stof van dat raam en laat de wet in zijn scherpte zien. En tegen die achtergrond klinken dan de woorden: zalig zijn zij die treuren. Treuren omdat ze met de ogen van God gaan kijken naar hun eigen leven. Zomaar even een vraag vanmiddag. Zie jij jezelf er al zitten bij die berg? Is dat nou ook vrucht op de prediking? Dat je door de hand van de Heere gebracht werd tot de Heere Jezus. En als vrucht van zijn onderwijs ook de geestelijke betekenis van de wet ging verstaan. Dat de zonde niet meer iets bleef bij wat je doet met je hand, met je voet, maar hier in je hart. Dat je aan het einde van de dag God ook dankt voor het feit dat er niet naar buiten komt wat hier van binnen wel leeft. En dat dat verdriet doet. Dat dat verdriet doet. Als het woord zijn licht laat schijnen over je leven. Weet u wat ik nou zo treffend vind, gemeente? Dat de Heer Jezus eerst die samensprekingen uitspreekt voordat hij de wet gaat uitleggen. Waarom doet de Heer Jezus dat? Daarmee gebruikt de Heer Jezus een andere volgorde dan dat wij doorgaans gewoon zijn. Als er in een van onze kinderen wat heeft uitgehaald, dan roep je hem of haar op het matje. Je spreekt hem vermanend toe. Je geeft hem straf als het nodig is. Maar hier is het zo wel anders. Voordat de Heer Jezus gaat uitleggen wat de wet betekent en voordat hij die wet aan het hart van zijn hoortes en daarmee ook van u en mij gaat leggen, zegt hij eerst 9 keer zalig en de 10e keer verblijd en verheugt u. Dat doet de Heer Jezus alleen maar om duidelijk te maken dat wat er nu gaat komen alleen verstaan kan worden tegen de achtergrond van het evangelie. Dat hij de wet hanteert niet om daarmee mensen neer te sabelen en van zich af te slaan, maar om hem juist te brengen aan de voeten van de Heer Jezus en hem aan zijn voeten laten spellen, laten ondervinden wat het woord betekent. Zalig zijt gij, zalig zijn die treur. Wat is dat eigenlijk voor een droefheid die de Heer Jezus neerzet? Wel, dat is allereerst een droefheid die vanuit het hart komt, van harte. Geen van de mensen die de Heer Jezus vrezen en zich herkennen in dit woord, huilen om hun zonde met wroeging, met spijt. Nee, dat zijn de tranen van Esau bijvoorbeeld. Die had spijt voor wat hij had gedaan, maar hij kon het niet meer terugdraaien. Dat zijn de tranen van Judas bijvoorbeeld, die wanneer hij erachter komt dat hij de zaligmaker verloochend heeft met spijt en wroeging in die vroege morgen op het tempelplein, zijn geldstukken op het tempelplein zo slingert. En wenend teruggaat de nacht in, de eeuwige nacht in. Maar de droefheid die de Heer Jezus hier op het oog heeft, is iets wat vanuit het hart komt. Denk bijvoorbeeld, om maar een paar voorbeelden te noemen, aan de gelijkenis van die verloren zoon. Er is niemand die tegen die jongen zegt, als hij daar bij die varken zit, zegt: weet jij wel dat je hier op de verkeerde plaats zit? Je moet terug naar je vader. Die jongen die komt tot zichzelf, denkt aan zijn vader, neemt zelf het besluit om terug te gaan. En als hij zijn vader ziet, wordt hij overmand door de goedheid van zijn vader. En dan kan hij zich niet meer groot houden. En valt snikkend om de hals van zijn vader met de belijdenis: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En de rest kan hij niet meer zeggen, want zijn vader kust die woorden weg. Het kwam uit zijn hart. Dat wilde de jongen zelf graag. Omdat hij zijn vader had leren kennen. Terwijl hij dat nooit had willen toegeven in de jaren daarvoor. Zo is het ook in de omgang met de Heere Jezus, jongelui. Als je terugkomt naar de Heere Jezus om je zonde te bewenen aan zijn voeten, dan is dat iets wat van binnenuit komt, vanuit je hart. En daarin heb je God en zijn woord altijd mee. Dan sta je niet met lege handen voor de Heer Jezus. Maar dan sta je voor hem die als eerste zei: zalig, 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 verblijd en verheugt u. Voordat hij het zwaard van het woord ging hanteren om het hartstaart open te leggen aan zijn voeten. Hij hanteert het zwaard van het woord om te genezen. En zondaren te brengen tot hem. Dat treuren wat de Heer Jezus hier op het oog heeft, en dat is het volgende, is ook zonde dodend. Augustinus zegt dat ergens in een van zijn preken. Tranen van de zondekennis blussen de begeerte van de zon. Is dat niet misschien uw worsteling? Terwijl je de Heere mocht kennen in de afgelopen jaren, je heel concreet worstelt met die bepaalde zonde. En iedere keer weer opnieuw, als je denkt dat je die zonde overwonnen hebt, komt het met nog meer kracht terug en het trekt je nog dieper weg in de wanhoop. De enige manier om die zonden uiteindelijk uit het leven weg te bannen, is te zitten aan Jezus voeten en die zonde te bewenen tegenover hem. Door hem te laten werken. En door hem te laten zaligen. En door hem ook zo de kracht van de heiliging te ondervinden in je persoonlijk leven. Zodat je niet meer wil zondigen, omdat je alleen maar Jezus ziet. En niemand anders. En zijn tranen die de Heer Jezus voor ogen heeft, zijn niet alleen bestemd voor mensen die voor het eerst de Heer Jezus leren kennen. Maar vooral Gods kinderen. Denk alleen maar om een voorbeeld te noemen aan Petrus hier in de lijdenstijd. Als Petrus daar met droge ogen kan beweren dat hij de man die hij bij Caiaphas vast niet kent en dat vervolgens nog eens een keer onderstreept met eedzwering en vervloekingen. En opeens daar midden in zijn betoog die haan hoort kraaien, dan draait Petrus zich om. En met dat hij zich omdraait, draait de Heere Jezus zich ook om. Hij stond blijkbaar dus met zijn rug naar Petrus en hoorde de woorden achter hem klinken. Maar Jezus zich omkerende, keek Petrus aan. En als die ogen dwars door hem heen gaan, dan snikt Petrus uit. Om in de tranen van die droefheid die dat oproept in zijn hart, zo hoog moeten laten steken. Hij ziet in die ogen van Jezus de onpeilbare liefde branden, zelfs voor een man als Petrus. En dan knakt het bij hem. En gaat in het buiten. U die de Heere vreest, wanneer heeft u dat nu echt voor het laatst zo beoefend? Te treuren aan Jezus voeten. Dan moet u niet met mij dat ook toegeven, dat die tranen aan de voeten van de Heer Jezus ook zoveel blijdschap geven. Is dat ook niet de bedoeling wanneer de Heer Jezus, kijkt u met me mee, die 9 woorden zalig, zalig, zalig samenvat als eerste in vers 12 met verblijd en verheugde. Want uw loon is groot in de hemelen. Want al zo hebben zij vervolgde profeten die voor u geweest zijn. Deze treuring die de Heer Jezus, het wenen over zijn zonden hiervoor houdt, staat niet haaks op die blijdschap. Het is het een of het ander, of treuren of blij zijn. Maar valt hier op de bergreden samen uit dat gebroken hart. Wellen de tranen van droefheid in die diepe blijdschap op. En dat wordt getoond aan de zaligmaker. Wat maakt iemand dan zo blij als hij zit aan Jezus' voeten om zijn zonde te bewenen tegenover de zaligmaker? Wel in de eerste plaats, gemeente, dit, dat hij daar mag zitten. Dat hij daar mag zitten. Aan de voeten van de zaligmaker. Die alles weet tot op de bodem van mijn bestaan. En me niet wegjaagt. Maar een plaats gunt aan zijn voeten. Is dat ook niet die rust die er ligt als je door de knieën gaat voor de Heer Jezus? Om je zonde te beleiden tegenover hem. De wetenschap dat dat macht dat God luistert. Dat u ook wil luisteren. De tijd neemt om mijn leven langs te laten gaan in het belijden van mijn schuld tegenover hem. En dat hij niet met eerbied gesproken, met walging zijn gezicht van me afwendt, maar zijn betrokkenheid toont. Hij neigt zijn oor. Wat geeft die vreugde nog meer? Want hier zit ik op de bergreden aan de voeten van de grote wetsvervuller. Die in de achterliggende periode, zoals Matthäus dat beschreven heeft, heeft bewezen dat hij in staat is om die ware gehoorzaamheid te tonen tegenover zijn vader. Dat heeft niet alleen zijn vader uitgesproken over het hoofd van de zaligmaker in Matthäus 3, toen de Heere Jezus gedoopt werd en de hemel openscheurde en de schaar die er stond te kijken opeens zijn stem hoorde klinken over het hoofd van de Heere Jezus. Deze is mijn geliefde zoon in de welk ik mijn welbehagen heb. Als een blijk van vaderlijk vertrouwen sprak God de Vader dat uit over het leven van zijn zoon. Maar het is ook de zoon die dat bewezen heeft tegenover de Vader, toen hij vervolgens de woestijn werd ingedreven om daar alleen verzocht te worden door de Satan. Toen stond hij ook voor het woord. Toen bewees hij zijn trouw tegenover zijn vader en hield vast aan het woord van zijn vader. Hij belooft niet alleen de gehoorzaamheid aan zijn vader, hij beoefent de gehoorzaamheid ook aan zijn vader. En laat zo zien dat hij tot in de dood van het kruis zijn vader vertrouwt en bemint. Dat geeft blijdschap. Als ik berooid in mezelf neerzink aan Jezus' voeten en in zijn leven langzaam maar zeker ook oog begint te krijgen voor wat hij zei: ik ben gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. Hij die de volmaakte gehoorzaamheid heeft beoefend in zijn hele leven, die voortdurend gericht was op zijn vader, dat deed hij niet voor zichzelf. Dat deed hij voor mij. Die op de momenten dat ik viel, toen ik verzocht werd, bleef staan. Niet voor zichzelf, maar voor mij. Die ook op dat moment, toen ik toch die nacht moest ingaan, toen ik van God verlaten moest worden, toen ik de eeuwige dood moest sterven, alleen die verlatenheid inging, alleen de dood tegemoet ging en in het diepst van die Godverlatenheid nog steeds bewees dat hij zijn vader gehoorzaamde tot in de dood van zijn leven, tot in de dood van het kruis op Golgotha toe. Ik mag me zonder bewenen niet alleen tegenover een luisterend oor, maar ik mag mijn zonde ook beleiden tegenover een onschuldige zaligmaker, die in zijn leven en in zijn sterven bewezen heeft dat hij de wet in het binnenste van zijn ingewand draagt en daaruit alleen maar wil leven. Het was zijn spijs en zijn drang te doen de wil van zijn hemelse vader. Zo zit ik aan Jezus' voet. En zo spreekt de Heer Jezus: zalig. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met die woorden troost? Er is een uitleg die zegt dat dat alleen maar te maken heeft met datgene wat nog wacht. Ze zullen vertroost worden, dat betekent ze hebben hier op aarde een moeilijk leven. Maar aan het einde van hun leven wacht en wenkt dan die troost. God zal straks uiteindelijk alle tranen van hun ogen afwissen als hij zijn kerk bijeen vergaderd heeft rondom de troon van God. Maar dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Ze worden hier vertroost. Het heeft ook een beetje te maken, jongelui, met de manier van spreken in de tijd van de Heer Jezus. Wellicht weet je dat ook, dat uit eerbied voor de naam van die Heeren zoveel mogelijk voorkomen werd om die naam uit te spreken. We hebben dat vanmorgen ook gehoord in de 10 geboden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdelijk gebruiken. En nu vatten de mensen in de tijd van de Heer Jezus dat heel letterlijk op. En ze gingen daarin ook heel ver. Wanneer een Bijbelboek werd overgeschreven, werd de naam van God, als het kan, niet opgetekend. En als er iemand een preek hield in de tijd van de Heer Jezus, dan probeerde hij zoveel mogelijk te voorkomen om die naam uit te spreken. Dan sprak hij over God als Hij die in de hemel woont, of geprezen is Hij, of geprezen is Zijn naam. Uit eerbied en uit respect voor de Heere God, vanwege de heiligheid van Gods naam. En zo ook hier, als de Heer Jezus spreekt over die woorden van troost, dan weten de mensen het meteen. Hier gaat het niet zomaar over een moeder die zijn kind troost, een vader die zijn zoon of zijn dochter wil vertroosten. Hier gaat het over God die troost. Zij zullen dus door God vertroost worden. En dan zegt de Heer Jezus dat niet alleen met het oog op de toekomst, maar Hij maakt daarmee duidelijk dat de Vader zeker zijn kinderen vertroost. Je mag het ook zo vertalen. Zalig zijn zij die treuren, want ze worden zeker vertroost. De nadruk ligt dan niet op de toekomst, wat nog wacht. Nee, op God die troosten wil. Hier en nu aan Jezus voet. Dat is de troost van de Heer. Dat de Heere Jezus die zondaren bijeen vergadert. Ze aan zijn voeten laat zitten. Op de berg. En als de tweede Mozes die de wet niet draagt in die twee stenen tafelen in zijn hand, maar in zijn hart. Als eerste zalig gaat spreken. Terwijl als ik de wet ga lezen in de vanuit de ogen van de Heere Jezus. Niet het woord zalig had verwacht. Maar vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen gesproken is in het boek van de wet om dat te doen. Jezus spreekt zalig. Hij die het recht heeft om de vloek uit te spreken. Die zit daar op de berg. Dat is de tweede Mozes namens God. Die de scherpte van de wet in zijn prediking laat zien en aan mijn hart legt. Maar die dat niet doet, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen. Om mensen te vervloeken, te verdoemen. Maar om mensen zalig te spreken. En hen door dat woord zalig te vertroosten in hun geween. Dat is toch die troost. Niet dat ik bevestigd word in mijn droefheid naar God. Maar dat ik vertroost word door de zaligmaker van God. Dat het oog naar buiten gaat. De schoonheid van deze Jezus ziet die daar zit als de tweede Mozes op de berg om de wet te ontvouwen. En de scherpte en de vloek van de wet op zichzelf te betrekken. Opdat ik op grond van de wet zalig gesproken kan worden door de zaligmaker. Dat is toch het evangelie. Dat ik hier bij de bergreden helemaal niets hoef te doen. Dan alleen maar te komen. Te zitten. En te luisteren naar Jezus' woorden. Woorden die tranen van vreugde en van droefheid oproepen. Maar ook woorden die mijn hart en mijn ogen trekken tot de zaligmaker. Om in Hem alles te zien. Ook het woord van de zaligmaker te horen. Door mijn tranen heen. Verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Dat is echt zalig worden. Als ik zittend aan Jezus' voeten. Die diepe blijdschap al mag proeven die er leeft in het hart van God. En die door de zaligmaker geschonken wordt aan mij die alleen maar kwam, luisterde, ontving en met de zaligmaker mag leven en mag sterven. Dat is het evangelie toch eenvoudig gemeend. Dat is alleen maar zitten, luisteren en jezelf laten zalig spreken. Uit enkel genade. Zou het voor jou dan vanmiddag niet kunnen? Zou het voor u niet mogelijk zijn? Wat let je nou vanmiddag? Om te komen. Al kom je vanmiddag zonder tranen. Al kom je vanmiddag met een stenen hart. Zou deze zaligmaker daar geen raad mee weten? Zij heeft daarvoor niet die belofte gegeven. Ik zal dat steenhart weggeven en dat vleeshart schenken. Zou hij ook niet die tranen willen uitdelen? Door één oogopslag op Jezus wordt toch het hardste hart verbroken. En komen die tranen vanzelf, omdat ze opgeroepen worden door de liefde van Christus. Vertroost worden door het woord van Christus. En ik zo door de tranen heen in Christus mag zien op een genadig God die amen zei op Jezus werk. En daarom amen zegt op Jezus woord. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Amen, zegt de Vader. Amen, zegt het geloof. Amen, goddelijk evangelie. Amen, zegt mijn ziel daarop. Amen.